De tekstwoorden voor deze avonturen vindt u in het gelezen schriftgedeelte uit de Openbaring aan Johannes, het zesde hoofdstuk, het verband samengevat in het tweede vers. Openbaringen 6 vers 2, waar het woord des Heren aldus spreekt, en ik zag en zie een wit paard. En die daarop zat had een boog, en hem is een kroon gegeven. En hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwon. Tot zover. Schrijf hij hierboven, de zegen is hem beschoren. En overdenk in de eerste plaats, hij leidt de strijd. En in de tweede plaats, hij stelt alles in zijn dienst. Geliefden, wij hebben in het voorgaande hoofdstuk gehoord hoe het lam waardig was om het boek te openen en om zijn zegelen te verbreken. En hoofdstuk 6 gaat een aanvang nemen met een beschrijving van de verbreking van de zegelen. Niet alle zegelen, want in hoofdstuk 8 gaan wij pas horen van het zevende zegel en van de engelen die daaruit voortkomen, de bazuinen en de plagen enzovoort. Toch als wij dit hebben horen lezen, is er altijd het gevaar dat wij te letterlijk en te geestelijk dit alles uitleggen. Want dan kom je al licht, zoals vele verklaarders, waarvoor het ons weer iets makkelijker is, omdat je dat alles soms kunt weten of lezen. Maar velen, zoveel heb ik er ook niet, maar ik heb wel gemerkt dat velen in deze zegelen allemaal tijdperken zien. Dan krijg je een tijdperk dus van de komst van Christus tot keizer Constantijn bijvoorbeeld, dan dat rode, dat vale paard en dat zwarte paard, die krijgen dan weer allerlei tijdperken toegemeten. Maar ik geloof toch dat dat niet de bedoeling is van de Heilige Geest, want de dingen die hier achter deze zegelen verborgen zijn zaken die de gehele geschiedenis door openbaar komen. Je kunt niet zeggen bijvoorbeeld, ja, een hongersnood, dat heb je toen en toen gehad, en oorlog heb je toen en toen gehad. Nee, dat gaat altijd door. Zelfs op dit ogenblik waarin wij toch leven, zijn er velen die wij niet kennen en waarvan wij niet weten, die om het woord Gods en de getuigenis van Jezus vervolgd en veracht worden. En niet alleen vervolgd en veracht met woorden, maar ook met der daad worden gekruisigd, gemarteld enzovoort in allerlei landen, verschillende landen. Want dat gaat allemaal door tot aan de voleinding der eeuwen toe. Daaruit ziet gij dat het niet eenvoudig is om bij deze zegelen te gaan spreken van bepaalde tijdperken. En dan na veel zoeken te menen dat het eerste zoveel eeuw heeft geduurd, het andere zoveel, en dat wij tenslotte daar en daar zijn. Nee. Ge voelt aan, dan ergens loopt ge met allerlei dingen vast die we niet uit kunnen leggen. In de tweede plaats is er een verklaring die is veel aannemelijker. Die wordt enigermate door de kanttekenaren gehuldigd en ook door Brakel in zijn verklaring. Die tekent deze paarden als openbaringsvormen van de kerk, de kerke Gods. Hoe zij door allerlei ketterijen en dergelijke behept is. En welk een strijd er geweest is in de kerk Gods. En dan deelt hij die verschillende tijdperken of strijd deelt hij in bepaalde tijdperken van Arius enzovoort. Zo gaat hij de geschiedenis een weinig door. Waarin dan de kerk rood, dan zwart enzovoort allerlei kleuren vertoonde. Dan is het ook duidelijk als je deze uitleg handhaaft voor dit schriftgedeelte, dan moet je ook de bepaalde elementen gaan vergeestelijken. Dan heeft dus een maatje tarwe voor een penning en drie maatjes gerst voor een penning, dat heeft dan niets te maken met honger en ellende op deze aarde, maar heeft dan te maken met de verkondiging van het evangelie, die zeer schaars en zeer dierbaar zal zijn in dat bepaalde tijdperk. Dat er haast geen geestelijk voedsel meer zal zijn. En ja, ik weet wel, als wij zulke dingen horen, als je in een afgeronde predikatie dat zo hoort verklaren, ik zeg niet dat gij het er dan niet mee eens behoeft te zijn, maar je moet toch niet het standpunt huldigen om te zeggen, ja, dat is het. Nee. Want het gebod des Heren is zeer wijd. Er zijn ook anderen die daar anders over geschreven hebben. Maar tenslotte is er zo'n veelheid van gedachten, dat het niet begerenswaardig en leerzaam is om dat alles u voor te leggen en om u daaruit een keuze te laten doen wat u het meeste aan zou trekken. Dat is het niet. Ook al is het een bijbelezing, dat is toch ook verkondiging van het woord des Heren. Daarom, zoals ik begeerde het deze avond te verklaren, niet, u moet nou niet denken dat ik al die verklaringen zonder meer opzij leg. Helemaal niet. Want daar zitten vele goede dingen in allerlei geschriften verborgen. Maar u moet dan ook niet vreemd kijken als u zegt, nou ik heb dit of dat wel eens anders gehoord. Maar door het onderzoek der schriften en de vergelijkingen met de andere profeten, zoals Zacharias en Ezechiël, die ook dergelijke visioenen, Zacharia in zonderheid over het visioen van de ruiter op het rode paard die tussen de midden stond, van de wagens met paarden bespannen die uittrokken om de geest te doen rusten in het noorderland. Na onderzoek van al deze dingen ook, en de Heere vragende om zijn licht over deze dingen, geef ik u gaarne een verklaring waarvan ik hoop en geloof dat zij het woord Gods geen geweld aandoet, die niet vastloopt in allerlei onderdelen van dit schriftgedeelte, maar die de lijn aanwijst voor de kerke Gods. De grote lijn welke loopt naar de eeuwigheid. Nu dan, Johannes die ziet toen het lam een van de zeven zegelen geopend had. We krijgen hier dus een blik in de geschiedenis der wereld en der kerk van opstanding en hemelvaart van Christus tot aan het einde toe. En wij delen het niet in bepaalde jaren of jaartallen. Maar hij ziet daarvoor zijn verwonderend oog dat het lam ook in de dadelijkheid gebruik maakt van de eer en waardigheid waarmee hij gekroond is en waartoe hij overwonnen heeft om het eerste zegel van deze rol of rollen inwendig te verbreken, waardoor in onze taal gezegd de eerste bladzijde openkomt van het boek van Gods raadsbesluit. En dan hoort hij een uit de vier dieren zeggen als een stem van een donderslag die hemel en aarde vervult, aanwijzende de grote zekerheid en macht en majesteit waarmee dit alles uitgevoerd en gepaard zal gaan. En deze engel roept met een grote stem, kom en zie. Tegen wie roept de engel dat? Misschien tegen Johannes. Hoewel hij reeds in de hemel was in een visioen en zijn ogen gericht waren, kan het toch zijn dat de engel tot hem geroepen heeft om als het ware te zeggen, gij waart bedroefd en wenende, maar kom nu en aanschouw de daden des Heren. Er zijn vele handschriften, oude handschriften, waarin het woordje en zie ontbreekt in dit schriftgedeelte, waar het niet gevonden wordt. Zou dat zo zijn, dan kan dit woord ook betekenen dat een van de vier dieren als het ware de raad van God die daar ontrold werd, die eerste bladzij, dat eerste paard met die daarop zat, aanroept om tevoorschijn te komen en zijn werk te gaan doen. Dan is het slechts een uitnodiging als van een donderslag die zegt kom. Dan is het een teken van loslating of losbreking. Dat door alles heen in majesteit en heerlijkheid deze eerste daad, deze eerste bladzij, niet alleen gelezen, maar ook uitgevoerd wordt in de geschiedenis van de kerk en van deze wereld. Ja, hoe het ook zij, laten wij het zien als een roep aan Johannes en aan hem die tevoorschijn treedt uit de eeuwige raad van God. En ik zag en zie een wit paard, ziet hij. Hij ziet daar een paard. Dat was in het Oude Testament het beeld van sterkte, kracht, strijd en heerlijkheid. Als wij denken aan de beschrijving die de Heere zelf geeft in het boek Job van het paard, hoe zijn hals met donder is bekleed, hoe hij snuift en strappelt in de strijd, dan merken wij daar hoe de Heere zelf het paard tekent als toebereid met heerlijkheid en kracht om strijd te kunnen voeren, die als het ware ruikt wanneer de strijd nabij is. Tot aan de dagen van Salomo had Israël geen paarden. De Heere had dat in zijn wet verboden. Maar Salomo, de zoon van David, heeft deze inzetting van God niet in ere gehouden. Maar hij vermenigvuldigde voor zich de paarden en de stallen waar hij ze in bewaarde. De Heer had zijn volk om een bijzondere reden verboden dat zij de paarden niet mochten vermenigvuldigen. Daarom, omdat het paard in die dagen was, als je het in onze dagen overbrengt, wat een tank nu is. Zoals het paard in die dagen het strijdros, het wapen, de ruiters, die het voetvolk omverliepen. Maar die de strijdwagens met de lange messen aan de wielen trokken en dwars door de legerscharen heen reden. Ja. En omdat het steunsel was van alle heidense volkeren die rondom Israël waren, had de Heere zijn volk geboden, gij zult de paarden u niet vermenigvuldigen, want ik de Heere ben u een helper, een krijgsman is de Heere. Ik zal voor u strijden, opdat ze hun hoop niet zouden stellen op het briesend paard, dat eindelijk moet zweven, maar op de levende God, die een behouder is des levens. Maar toch, de Heer heeft zelf in zijn woord, dat neemt niet weg, ruimte gelaten voor het beeld van het paard, als het strijdbaar was. Dat uittrekt ten strijde en dat toegerust is. En in deze zin wordt hier dit paard genoemd. Een paard dat uittrekt ten strijde, overwinnende en op dat hij overwon. De kleur van dat paard was wit. Dat wijst naar de heerlijkheid, de reinheid, de schoonheid en de heiligheid van de strijd die gevoerd zal worden. Dat wijst naar de heerlijkheid van het goddelijk evangelie, waardoor Christus gedragen wordt. Velen zeggen het is Christus niet, maar het is de kerk, dit paard, dit witte paard, en de ruiter die daarop zit. Maar ik geloof niet dat dit zo bedoeld wordt, het is in Christus natuurlijk ook de kerk. Maar als er staat een wit paard, dan is dat het teken des evangeliums. Dit paard trekt de evangeliewagen om de geest des Heren te doen rusten in deze wereld. Het paard is wit om aan te tonen dat het evangelie is zuiver, onbevlekt, onvervuild. Het evangelie is als uit één stuk doorzichtig. Daar is niets op aan te merken. Wie zou één aanmerking kunnen hebben op het heilig, eeuwige evangelie van de eeuwige God? Want dit evangelie draagt de levensvorst, de Zoon van God. En dan denken wij aan Psalm 45, hij rijdt voorspoedig op het woord zijner waarheid, de Christus. Dan kunt u zeggen, ja, maar het lam is toch bezig om de zegelen te verbreken. Ja, maar daarom is het een visioen, een visioen. En dat kan in een visioen wel, dat hetzelfde lam dat de zegelen verbreekt, nu in het visioen aan Johannes voorkomt als ene, die daar ook op dat witte paard gezeten is, een wit paard. Ja, dit komt in tegen alle bedenkingen des vleeses en alle vervalsingen van het evangelie. Dit duidt ook de grote waarde aan van het onvervalst bewaren van dat evangelie. Iedere menselijke inmenging is een aanslag, is een steek naar de ruiter op dat woord der waarheid, naar Christus zelf. Iedere verandering in dat evangelie roept het oordeel Gods op en zijn deel zal uitgedaan zijn uit het boek des levens. En die toedoet over hem zullen de plagen uit het boek worden toegedaan. Een heilig evangelie, wit, heerlijk, afgezonderd, onbesmet. Dat zal ook het ontzaggelijk oordeel zijn over alle en tot allen. Die dat evangelie, dat daar hebben willen bevuilen. Dat strijdbare woord des Heeren hebben aangetast. En het zij in prediking, in woord of in geschrift, dat evangelie smaadheid hebben aangedaan. Dat zal ook een oordeel vormen tegen allen die dit reine evangelie gebruikt hebben om toneelspelen en zangen uit te zingen. En daarin en daarmee het evangelie weer te geven. Dit is alles aantasting en aanranding van het smetteloze wit der heiligheid van het heilig evangelie des Heere God. En dat is ook in onze tijd zulk een ernstige vermaning. Omdat het woord van God neergehaald wordt tot de platvloerse weergave van een mens. En dat men op zulke wijze over het dierbare evangelie spreekt, alsof het kinderspel waren. Ik weet wel, het woord mag verklaard worden. Het woord mag uitgelegd worden. Waar God wil. Maar het woord mag nooit in haar wezen worden aangetast door de fabeltjes van mensen die ze eromheen wijzen. Wij leven. Dat is ook het grote gevaar wanneer je Bijbels schrijft voor buitenkerkelijke, Bijbels voor kinderen, Bijbels voor die en Bijbels voor dat. Gevaar. Omdat het evangelie God met eeuwig gesproken te heilig is. Het kan niet hebben de minste inmenging van mensen. En nu weet ik wel, ook dit woord wat wij hier hebben is een vertaling. En de Italianen zeggen, iedere vertaler is een verrader. Dat wil dit zeggen. Geen enkele vertaling uit een andere taal kan nu altijd precies het juiste woord vinden om weer te geven wat er in het oorspronkelijke stond. Maar dat hoeft nog niets af te doen van dit woord. Want zoals wij het heilige evangelie van paradijs af aan hebben overgeleverd gekregen, daar heeft de Heere zelf ook zorg voor gedragen. Daar heeft hij zelf ook in gearbeid. Ik weet wel dat er wel eens moeilijke dingen zijn. En dat er wel eens dingen zijn waar ook onze vaderen van gezegd hebben zwakheid. Ze hebben hun eigen vertaling nooit als onfeilbaar gezien. Nooit. Maar ze hebben wel het evangelie Gods als onfeilbaar gezien. Dat wel. Het was, ze hebben het gezien als een wit, zuiver, vlekkeloos, rein woord. Wat alleen in de hoogste eerbied en de vreze Gods vertaald mag worden. In biddend opzien tot hem, die op dat woord voorspoedig rijdt, maar dan ook op dat woord. Ja, Ach, ik zeg daar nooit zoveel van, omdat ik meng me niet graag in allerlei twistgedingen. Want ik heb veel stukken gelezen van mensen over de Bijbelvertalingen, over de nieuwe vertaling. Ik zeg u op de voorgrond, ik moet er niets van hebben, van de nieuwe vertaling. Maar dat er mensen staan te kermen en te schelden op de preekstoelen als je ze de eenvoudigste zakelijke vraag stelt. Dan weten ze er geen eens antwoord op te geven. Dan moet je het niet over praten, laat dat dan aan de geleerde mensen over, die geleerder zijn als wij. Zo bekijk ik dat. Want je kunt natuurlijk wel hard geschelden als je nooit ene bladzij gelezen hebt enzovoort, maar dan voel je ook wel eens aan, wat komt daar een portie vlees bij? Iets bij dat je zeggen moet, ja, wat is dat toch? Dat je zegt, ja, denken wij nou dat wij dat moeten handhaven? Wat is er dan toch weinig oog voor oog dat de koning der kerk, die zal het doen en blijven doen. Die zal het blijven doen. Hoeveel vertalingen er ook komen. Ik heb er wel eens 6 op een rijtje zo van het Nieuwe Testament. Naast elkaar. Allemaal vertalingen van diverse kringen enzovoort. Dan is het wel eens aardig om te lezen. En dan zeg je wel eens, hé, daar is Luther even beter haast nog en duidelijker als de onze. En dat zie je wel meer. Daar is de Engelse weer eens iets duidelijker, maar dat neemt niet weg de grondboodschap, die is eeuwig onveranderlijk, en daar heb ik geen recht toe, om dat witte zuivere woord, dat heilige woord, om dat met mijn verdorven verstand, al ben ik nog zo geletterd, om het daarnaar uit te gaan leggen, en weer te geven, dat kan niet. Die zal ook onder het paard vertreden worden als slijk onder zijn voeten. En ik zag een wit paard, dat ziet hij eerst. Dat is groot en machtig. Het hele goddelijke evangelie, dat is het eerste wat uit dat boek ontsloten wordt. Dat was al reeds ontsloten. Maar het gaat nu over de nieuwe verdeling van de opstanding van Christus. Het gaat over de dingen die na deze geschieden zullen, moest Johannes zeggen, horen. En dan mag hij zien dat grote wonder, dat daar uit het raadsbesluit God niet een bliksemstraal zich een weg baant naar deze aarde om alles te verteren en te verbranden. Dat er niet een vloekwoord komt uit die eerste bladzijde van dat verzegelde boek, om alle schepselen die op de aarde zijn, en onder de aarde en in de wateren der zee, om ze met het eeuwige vloek te vervloeken. Maar dat hij mag aanschouwen, een wit paard, en die daarop zat, niet nader te omschrijven, maar ongetwijfeld bedoeld als Christus, als Christus zelf, zoals in Openbaringen 19 ook op een wit paard gezeten is, en daar wel genoemd wordt de Christus Gods. Die ziet hij op dat woord der waarheid zitten. Die ziet hij op dat woord der waarheid materiaal gebruiken, pijl en boog, om te strijden. Hij is daartoe gekroond van de Vader, want hij mag om de arbeid zijn ziel zaad zien. Hij mag het huis ingaan, hij mag de vaten ontroven. Hij mag de heidenen tot zijn erven hebben en de einde der aarde tot zijn bezitting. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij heeft hun ongerechtigheden gedragen. Daarom zit daar de eeuwige Zoon van God op het heilig evangelie als op zijn strijdros. En hij heeft het zwaard en de boog heeft hij bij zich om krijg te voeren. Hier wordt het een boog genoemd. Hier is het nog niet de strijd van man tegenover man met het zwaard om neer te steken en te verderven. Zeker. De pijl kan ook ons leven verdelgen, gelijk Agab door een pijl getroffen werd, die in eenvoudigheid werd afgestoken, schoot en hij stierf, maar toch. In het algemeen wil ik zeggen, er is afstand tussen de boog, de pijl en het doel. De pijl legt een weg af naar het doel. Het is nog niet het bliksemende zwaard van het lam dat toornig wordt en de volken der aarde verdelgt voor zijn oordeel. Dat is het nog niet. Maar het is de nauwkeurige scherpschutter die uit kracht van de eeuwige liefde in het welbehagen des vaders van verre een pijl aanlegt op die andere briesende paarden die wij zijn, om ze te raken in hun harten, in het hart van des konings onderdanen. Die boog is hier een tekening van de genade tijd. We krijgen allemaal geen hartverlamming bij de geboorte. We worden allemaal niet weggevaagd in één ogenblik. Er wordt wel gepredikt en geboodschap, wee de goddeloze, want het zal hem kwalijk gaan. Maar de goddeloze leeft nog en God leeft nog. En wij alle leven in de tijd waarin goddelozen zullen worden toegebracht tot zijn zaligheid. En daarom heeft hij een boog. Daarom schiet hij door middel van zijn woord, van de verkondiging des evangelies. Nu mogen wel aan de kerk denken, de kerk. Nu mogen wel aan de prediking van het woord denken, waarin de koning der kerk als het rechtlicht zijn boog spant en uit dat heilige woord pijlen richt op het hart van zijn onderdaan. Hoewel velen door de pijlen van deze koning ook hulpeloos sterven, maar wij zien het nog niet zo, want ze gaan gewoon sterven nadat ze soms 50 of 60 jaren geleefd hebben. Ook voor hen was het meestal nog niet de plotselinge slag van het zwaard die hen wegmaakte, maar zij vielen in de tijd die God geschapen had, waarin ze nog zouden leven. Zo is die boog dan een lieflijk beeld van de koning, die niet als een verterend vuur man tegenover man staat en het zwaard ons door het hart stoot, maar die zich verbergt achter zijn goddelijk woord en zijn kerk als een boog doet spannen in de verkondiging en de pijlen van het woord richt. En hij gaat overwinnende. En opdat hij overwon. Zijn gaan is reeds een overwinning. Iedere stap van dit woord. En het einddoel, de voortgang. En het einde is en zal ook overwinning zijn. Hem is de zegen beschoren. Kijk, Johannes krijgt hier een wonderlijk gezicht in de raad Gods der zaligheid en in de bedoeling Gods aangaande de kerk en deze wereld. En mag hier aanschouwen dat bij voorbaat al is er de overwinnaar die nog steeds overwint. Opdat de kerk zal beseffen dat alle overwinningen van de antichrist en van het beest die elkaar zullen opvolgen tot een berg die hemelhoog is, geen overwinningen zijn. En dat het eeuwig waar is dat God de Vader hem de kroon op het hoofd gezet heeft om te regeren over zijn kerk, maar ook over deze wereld. En dat hij gewisselijk zijn doel mag bereiken en zal bereiken. Dat hij alle kracht bij zich en in zich heeft om ellendige zondaren te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Deze boog als strijdwapen zegt nog iets. Want een pijl had ook vaak een weerhaak. De heidenen, de heidenen doopten de pijlen ook in het vergif wel. En als je zo'n pijl, want een pijl, ja, daar ben je soms niet in ene keer gelijk dood. Dat zie je aan Agab, was ook niet in ene keer dood. En er zijn er wel meer door pijlen getroffen. Die toch een lelijke wond hadden. En die daarna weer genezen zijn. Of soms tijden daarna eraan bezweken zijn. Dat gebeurt ook bij dit strijdmiddel. Maar nou is de Heere niet iemand die vergiftigt. Daarom iets anders. Die pijl van zijn boog die is gedoopt in het dierbare bloed van het lam zelf. Die pijlen heeft hij uit zijn pijlkoker gehaald en die heeft hij ingedoopt in zijn dierbare bloed. Want je kunt wel op deze aarde zeggen, wanneer is een zondaar nu aan het eind? Wanneer is die er nu uit? Wanneer is die nu klaar? Wanneer is nu alles voorbij? Want de Heer heeft toch in ene offerande eeuwig volmaakt al zijn kinderen die geheiligd worden. Hij heeft ze toch in hem gekruisigd, doen sterven, begraven worden en opgewekt. En wat zie je in de praktijk van het leven? Dat de apostel zegt als stervende en ziet wij leven. Als altijd de doding des Heere Jezus omdragen in ons lichaam, opdat het ook het leven Christi in ons vergankelijk lichaam zou openbaar komen. Dan zeg je, het lijkt hier meer op wording. Ja, God werpt de schepping en de mensheid niet in één keer met het zwaard zijner gerechtigheid in de rampzaligheid. Maar hij brengt ook zijn uitverkorenen niet in één slag in het hemelse paradijs. In de gelukzaligheid, dat kan hij wel. Dat doet de Heere wel bij kinderen, maar bij grote mensen meestal niet. Dan is daar een weg. Van het ogenblik dat de Heere de pijl in zijn koker toegerust afschiet. In het bloed van hem gedrenkt. En het ogenblik dat wij veilig thuis eeuwig zalig zouden zijn. Een hele afstand dus. Dan tenminste een hele afstand naar onze bevattingen. Daarom is het ook een boog strijd van deze ruiter op het witte paard. Hij zou dat wel kunnen. Al zijn uitverkorenen heel snel eeuwig gelukkig maken in volle zaligheid. maar dat is zijn wil niet. Zijn wil is dat zij hier leven, dat het hem alles gekost heeft, in diepe vernedering en versmading, om zulke versmadelingen zalig te maken. En dan kun je wel zeggen, mijn ik is eraan, en ik, mijn kop is eraf, en mij dit en mij dat maar. Als wij dat zeggen, dan leven we alweer. Want het ik was het er maar aan. Maar een zekere kwestie zegt, het moet er aan. Om in genade vast te staan. Want als dat ik werkelijk in één keer niet alleen geraakt, maar ook gedood was volkomen, dan zouden we werkelijk hier op aarde, ook in de ervaring, de allergelukkigste mensen zijn die er rondliepen. En we zouden geloof ik niet meer werken in de grond of op de fabriek, maar we zouden de hele dag zingen en blijden zijn. Als dat volmaakt uitgevoerd werd. Nu is het wel een zeker en een goddelijk werk, die pijn. Er zit geen vergif aan. Maar bij zo'n vergiftige pijl vroeger, dan kon het lang duren. Maar je stierf toch. Maar hier is die in het dierbare bloed van het lam gedoopt. Daar moet je ook aan leven en sterven. Maar het gaat gewis door. Er kunnen ogenblikken zijn dat je misschien helemaal niets voelt. Dat je helemaal niets ziet en dat je niets tast. Toch is er in de ziel van iedere uitverkorene een pijl des evangelies die geraakt heeft tot in het diepst van zijn ziel. Die hem in zijn levensader heeft geraakt. En al is het nu dat hij een leven lang nodig heeft, met eeuwig gesproken. Als aan hem lag misschien wel een eeuwigheid, maar dat wil God niet. Eer dat hij toch naar Gods maatstaven bereid is, rijp gemaakt, en mij hiertoe door u bereid, opgenomen te worden in zijn heerlijkheid. Dat kan wel 80 jaar duren. Dat kan voor de ander 70, 60 jaar duren. En dat staat ook in verband met die boogstrijd. Die boogstrijd duidt op de werking van het dierbare evangelie in het midden der gemeente. Daar is de gewone weg des Heren niet om in een gevecht van man tegen man het zwaard door het hart te steken. Maar zijn gewone weg is om een pijl af te schieten die doel treft in onze zielen. Wat wij wel trachten te verbergen, waar we misschien uitwendig wel eens lachen, en dat het hart schrijft naar de levende God. En dat je niet opeens heilig bent. Oh nee, dat ben je wel in hem. In hem. Maar dat je je eigen ervaart. Dat je iedere veldslag verliest. En toch geen rust. En toch, Heere, wil u alles zijn, wil u doen. Ik weet het niet hoe het moet. Ik weet ook niet hoe het gaat. Maar u hebt toch uzelf gegeven om dat werk te volbrengen in mensenharten. Zou u het ook voor mij willen doen? Als er zulke klanken zijn, dan is dat een teken dat de boog een pijl heeft afgeschoten op ons hart. Je valt niet gelijk dood. Er staan geen 10, 20, 30 mensen om je heen om te zeggen, oh, hij is dood of hij is bekeerd. Maar Gods verborgen omgang vinden, zielen, daar zijn vrees in dood. Die zich afzonder kracht naar iets begeerlijk, die doet een voortreffelijk werk. Zo, dat is ook genade. Wij denken misschien wel eens, ja, ik zou wel eens willen weten, ik zou dit of dat. En als ik naar die man kijk, die was in ene klap van de kaart en in ene klap was die zalig ook, ja. Maar die man is er ook nog niet. Want het enkele feit dat zulke mensen ook nog leven, dat is een teken dat ze nog niet door de Heere binnengehaald worden. Dat de tijd er nog niet is, dat ze nog heel wat moeten leren hier. Dat is het bewijs. Daar hoef je nou ook niet jaloers op te wezen. Maar dat je daar begeerig aan mocht worden, als je misschien 15 of 20 jaar op dat evangelieveld vertoeft, dat die lieve geest een pijltje, een woord soms maar, een enkel woord, en je oor is doorboord en je hoort. Gelijk, je weet zelf niet hoe het komt, maar je hoort. Het gaat je aan, de boodschap is tot u, tot mij gericht. Nou ja, dan mag een mens zo oneigenlijk gesproken die pijl pakken en zeggen, nee hoor, dat ik niet. Hij mag zeggen, ja maar nee, ik ben niks. Maar dan is er iets van dat dierbare bloed van Christus, ongemerkt misschien, dat komt erin en dat gaat werken. Koninkrijk Gods is gelijk aan een zuurdeesem, gaat trekken aan alle kanten. Zo geeft dan Johannes, of krijgt Johannes te verstaan van hemelswegen, dat de eerste gang van de koning der wereld, der kerk en van het heelal, zijn eerste en allergrootste werk, is niet om al zijn en onze vijanden te verdoemen, maar om vijanden met God te verzoenen. Om vijanden met het woord des evangelies bekend te maken aan zichzelf en aan God. En dat hij voorop gaat in de strijd en dat hij alles in zijn handen heeft. Dus je hoeft nooit meer af te vragen, waar gaat het nou om? Om het witte, om het rode of om het zwarte paard? Waar gaat het om? Voor u en mij komt het alleen aan op dat witte paard en die daarop zit. Daar komt het op aan. Want dat wordt hier geopenbaar als nummer 1. Als het hoogste en het eerste van des vaders eeuwige liefde en welbehagen. Dat hij zondaren zalig maakt om Christus wil en door Christus geest. Want laat het sturen van de pijl gerust over aan de wind, die hem blazen zal naar het harde zondaar. Dat is het grootste, dat het allerhoogste van Gods werken aan ons geopenbaar bestaat uit de zegenwagen van Christus, de wagen des evangelies. De strijd die hij aanbindt tegen duivelwereld, ja tegen onszelf, als we daar een onderwerp voor mogen zijn, om ons te overwinnen en om als overwonnenen te mogen zeggen, Heere, gij zijt mij te sterk geworden, gij hebt mij overreed. Geliefde, welk een schoon beeld. Hij leidt de strijd. Hij. Geen aardse macht. Geen vloek. van Sinaï. Geen verworpenheid door de Vader. Niets, maar de lijn van de Godsopenbaring komt in de eerste plaats in Christus openbaar. Dat was ook het eerste wat God in het paradijs de gevallen mensen kinderen heeft toegezegd. Dat hij ze uit en vanaf dat paard heeft geroepen, waar zijt ge? Op dat paard zoal zijn belofte als zijn kastijding hun heeft gegeven. Dit paard en zijn ruiter beheersen de hele geschiedenis der wereld van alle mensen en ook van deze laatste bedeling. En dat mag Johannes tot troost zien. En hij ging uit, overwinnende. En opdat hij overwon, want nog geldt van deze zoon. Ik ben niet gekomen om de zielen der mensen te verderven, maar om te behouden. In Samaria wilden ze hem niet ontvangen, want zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. Zij wilden hem liever op de berg Gerizim hebben. En Petrus of Johannes en Jacobus, de zonen des donders, die waren vreselijk boos. Die wilden direct de schoenen van Elia aantrekken en ze zeiden: Heere, zullen wij bidden dat er vuur van de hemel dalen en hem verteren? Nee, zegt de koning dan. Dat is de ruiter op het witte paard. Ik ben uitgegaan om te behouden. Om te behouden. Om te overwinnen. Om ze te sterk te zijn. Vandaar ook het woord Gods kust en zoon. Op de weg. Eer hij op uw toorn en gij op de weg vergaat. Want er komt een ogenblik dat het lam de pijlkoker heeft opgebrand. En ieder woord uit dit woord zijn doel heeft bereikt. Dan wordt het woord dichtgeklapt. Dan blijft het vlees van het woord over, maar dan als een lam dat toornig geworden is. Als een man aan wie de Vader macht gegeven heeft om het gericht te houden, dan overwint hij ook, maar dan ook in zijn eeuwige gramschap en toren. Maar nu, welke boodschap krijgt de kerk hier? Voor alles en door alles troont God daar, heiligheid in Christus. In het dierbare evangelie zijn kerk bijeen. Hij vergadert ze. Hij beschut ze. Wat doet de Heer nu nog? Die schuldige klaagt dat wij daar geen ogen voor hebben. Dat is wel erg. Dan kun je ook wel eens aan ontdekt mogen worden door die lieve geest dat je zegt, ja, wat raakt de mens toch aan alles gewoon, hè? De een om te zeggen, oh ja, het is dinsdagavond of zondag, het is kerk. En de dominee, oh ja, het is dinsdagavond. Vervolgstof. Ja. Als wij zijn bedekkende genade daarin niet hadden, dan had de Heer ons er al lang uitgeslagen uit dit zaaltje. Uit ons leven. Want dat is me toch even wat, dat de Heer zo'n voorstelling geeft. Dat is nu mijn evangelie. Daar rijd ik op. Daar span ik mijn boog. Daar haal ik mijn wapenen uit. Daar schiet ik mee naar zondaren om zo de macht der duisternis te trekken. Wat kun je daaruit ook leren dat je zegt, ach lieve ontferme. Neem ons onder de vleugelen uwer genade en barmhartigheid. En blaas ons niet weg, want u zou er alle reden voor kunnen hebben. Zoals wij zijn, onder en met dat woord. Nu, hij leidt de strijd, dat staat bovenal. En dan mag het vervolg komen. De zegen is hem beschoren, was het thema. En de strijd wordt door hem geleid. Maar je zou haast zeggen, laat dan de hel vrij woeden. Want nou krijgt Johannes een troostrijk gezicht op alles wat deze aarde en de kerk wedervaart. Maar alles wat die kerk en de aarde wedervaart, dat mag hij hier zien in het licht van Gods voorzienigheid. Dat alle dingen moeten medewerken tot zaligheid dengene die hij heeft liefgehad. Nou gaat het in de eerste plaats, dan moet u maar een ogenblik proberen op te letten, gaat het over dat tweede zegel dat wordt geopend en hij hoort weer een dier zeggen, kom, en een ander paard ging uit dat rood was. Je zou ook kunnen vertalen vuur rood of bloed rood. En die daarop zat werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde en dat ze elkander zouden doden en hem werd een groot zwaard gegeven. Dan moet je even goed opletten. Dan kun je dit in het algemeen zien in de oorlogen en de gerichten. En dat betekent het niet. Dat komt later aan de orde. Dit wordt over het algemeen direct toegepast dus op de oorlogen of de strijd van de kerk enzovoorts. Maar dan zou in dat achtste vers, daar lees je ook dat paard macht had om te doden met het zwaard, met de honger en met de dood en door de wilde beesten. Dat zou een herhaling zijn, dat mag wel, dat kan wel, maar het is hier niet de bedoeling. Je krijgt eerst een ander beeld. Een ander paard ging uit dat rood was. Vuurrood, bloedrood, met bloed bespat. En die daarop zat, werd door wie? Door het lam. Het lam, dat heeft alle macht, ook over de oordelen. Zelfs ook over de Satan en zijn trawanten, over alles. Hij kan ook zijn bed niet verroeren buiten Gods wil. God kan hem gebruiken als een hond. Nu, en een ander paard ging uit. En die daarop zat, wordt niet nader omschreven. Dat doet in dit visioen ook verder niet ter zake. Hem werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde. Waardoor? Dit gaat niet over oorlog in het algemeen. Maar dit is vervulling van het woord, ik ben niet gekomen om vrede te brengen op de aarde, maar het zwaard. Van nu aan zullen verdeeld zijn, zelfs in één huis, de moeder tegen de schoondochter, ouders tegen de kinderen. Ik hoop het niet. Dat wil niet zeggen dat ieder huis verdeeld moet zijn, maar het wil zeggen dat het woord en de werking God brengt een scheiding teweeg tussen dien die de Heere vrezen en dien die hem niet vrezen. Je zou het niet zeggen, maar dat een groot deel van de onrust in de wereldgeschiedenis van opstanding en hemelvaart van Christus tot heden als achtergrond heeft de strijd tegen de kerk. strijd die ontbrandt door het woord van God. Daar ontbreekt de tijd toe en dat is ook geen geschiedenisvertelling. Maar als je de geschiedenis zou nagaan, in de oorlogen die voor ons geweest zijn, tot de laatste toe, wat de diepste achtergronden waren, daar zeg je, voor 90% liep het tegen God en tegen zijn gezalfde en tegen de vrouw die het kinderke gebaard had, tegen de kerk. Nu, hier wordt ook, want voor het woordje zwaard wordt hier een ander woord gebruikt. Dat zou je het beste kunnen vertalen met slagersmes. Er wordt ook een lang scherp zwaard gebruikt waarmee men slachtte. Daarom staat er, als we het letterlijk lezen, hem werd een macht gegeven, een groot zwaard, een slachtersmes, om te slachten. Elkander te slachten. Nee, dit duidt nog niet op een hele grote oorlog van atoombommen en weet ik wat. Dit is vervulling van het woord dat Christus zegt. Zij zullen u overleveren aan de overheden en de machten. De ene broeder zal de andere broeder overleveren. Hier wordt geduid, denk eens, hier in zonderheid aan dat vuile, rood-purper beklede beest dat op de troon Gods naar hij leende gezeten is in Rome, de stad op de zeven heuvelen. Welke oorlog heeft hij doen ontbranden? Welke keizers heeft hij als vuil van de tronen afgetrapt? Maar dat niet alleen. Wat heeft hij geslacht met zijn zwaard onder de toelating van God? Wat heeft die geslacht? De broeders. Want naar de oorsprong was het de kerk der apostelen. Die geheel en al in verdorven ellendigheid openbaar kwam. En met bloed bespat was. Maar met het bloed van zijn ellende. Wat is het vergund? Stefanus. Jacobus. Ja, zoveel anderen. De koning zelf, wat een bloedrood paard, strijdpaard, waarop die macht is gezeten, van alles wat zich verhief, vanwege het woord, vanwege de ruiter op het witte paard, want hij komt er vlak achteraan, let erop, hij komt er vlak achteraan. Het is niet nummer 3 of 4. Maar direct waar de ruiter met het witte paard verschijnt, daar is ook het hoefgetrappel van dat rode paard om te verdelgen alle die in zijn naam geloven en hem in de gevangenis te voeren. En dan zijn wij nog in dat opzicht onderscheiden door God, dat wij nog in stilheid en vrede. Wat is dat voor een kort poosje dat het al zo is? Dat is ook nog maar op de eeuwigheid en op de scheppingstijd vergeleken is dat toch maar een ogenblik. Als die hele geschiedenis is nagaat, dan zeg je, oh, het was doorgaans strijd. En waar het woord van God en de boogschieters kwamen, daar kwam dat roze paard erachteraan met bloed getekend. En de vrede was weg. De vrede was weg. God gaat de vrede wegnemen. Hoewel hij de vrede geeft. Zeker wel. Hij geeft de vrede. Maar de duivel neemt onmiddellijk zijn geschut. Brengt hij in stelling. Want bij de duivel is het altijd oorlog. En bij de wereld. En bij alle mensen is het oorlog. Het zwaard sluimert, maar waar de ruiter komt met zijn paard, Daar komt ook de macht. Maar er staat hem wat macht gegeven. Waarom? Waarom, o geliefde, dat is het geheim van dit schriftgedeelte. Hem wordt alleen maar macht gegeven om de kerk te helpen. Om die kerk te slachten, ja, maar dat is helpen. Om de kerk thuis te brengen. En om door dat gestroomde en gevloeide bloed zondaren die er omheen stonden, beulen, priesters, Boanedaan, wat je maar opnoemt als je denkt aan het onnoemelijk leed dat geleden is. Om de naam van Christus wil. Om dat bloed te doen zijn, een zaad waaruit God beulen bekeerde. Als middel in zijn hand. Dat is het wonder. Staat niet in het teken van de vloek. Maar dit tweede paard staat alzo in het teken van Gods zoon. Van de ruiter op het witte paard. En nu is vervolging. Wij hoeven er niet om te vragen. Hij weet alleen wat goed voor ons is. Maar we kunnen toch nooit stellen dat dat een arme tijd geweest is voor de kerk. We kunnen toch niet zeggen dat dat een ellendige tijd was geweest voor de kerk. Toen er onrust was aan alle zijden. En zij geweldig aangerand werd. En zij in schaapstallen wandelde. Welke de wereld niet waardig was te ontvangen. Nee. Want al deze machtsoefening liep uiteindelijk via de koning der kerk. En hij gebruikt dat slavenmes om zijn kinderen meer en meer te leren. En ze toe te bereiden. En om te zingen, het brengt u geen gewin. Dat is het geheim van dit vers. Dat rode paard is niet het paard hier nog van de oorlog in het algemeen. Maar van die strijd. Die er ontbrandt tussen het zaad der vrouw en het zaad der slang. En dat God ook ruimte maakt voor die strijd. Omdat het zaad der vrouw, als God het wil, het zo nodig heeft. En als zij denkt, alle dingen zijn deel. Gaat God daardoor juist zijn heil openbaren. Als je daarnaar kijkt, dan zeg je wel, wat zijn wij toch een verwende mens. Wat zijn wij een verwende mens. Dat lees je in het Oude Testament, lees je dat ook, hoe dat, als het ware, dat rode paard, op het, waar God iets doet, daar komen gelijk de broeders van Jozef, en hun werd macht gegeven, en dan gaat hij in de put, als kan dood. Dood. Maar gelukkig, hij wordt nog, ja, waarom? Omdat uiteindelijk Gods zoon die ruiter het heft in hand had. Nu moeten de broertjes meewerken. Ze zijn zelf ook nog uitverkoren, maar toen nog hadden ze er nog geen deel en geen vruchten aan. Want ze openbaarden zich als booswichten. Maar dan moeten ze meewerken. Of dat het zou worden. Zoals het de deze dagen is, zegt Jozef, gij lieden wel, gij hebt het ten kwade gedacht, maar God, die heeft het ten goede gedacht om een groot volk in het leven te behouden. Kan de kerk niet bekijken. Wie ziet zich als een nachtwitje in de komkommerhof? Wie ziet dat alle machten om haar heen steeds groter worden? Maar ze vergeet. Dat het geen slecht teken is als God die machten loslaat en ze uitlaat. Al zou het haar van ons vlees te bergen rijzen, dat je zou zeggen, ja maar dat is gebeurd, dat is gebeurd. Ze zeggen tegenwoordig, lees je wel eens wat van Ierland en van die protestanten. Nou, ik geloof allemaal niet dat dat goed is daar gaat het nou niet over op, maar... Je ziet er wel in dat God de weg wel eens een ogenblik omkeert. Want weet je wat ze in Ierland gedaan hebben? In Ierland hebben ze de zwangere vrouwen met palen in de grond genageld en als wormen laten kronkelen. In Ierland hebben ze de baby's uit de handen van de moeder in twee stukken gescheurd en ze mee onder gezicht geslagen. Dat heeft dat rode paard gedaan. In Ierland hebben ze vrouwen en moeders voor de ogen van haar mannen verkracht tot ze dood neervielen. En toen hebben ze hun eigen mannen vermoord, gruwelijk. Grijzaards hebben ze met hun tong aan de tafel gespijkerd en naast het vuur gezet. En ze laten verbranden. Want hun werd macht gegeven. En toch door alles heen, zijn ze door God thuis gehaald. Toen ze opgevuld werden met water en als ballonnen werden geklapt en met buskruid opgevuld. Gloeiende staven door hun lichaam. Dat is historie. Bijna nergens is zo wreed gehandeld als in Ierland. Omdat het een rauw volk was. Wat is er toch gebeurd? Ook dan zal die kerk, die arme moeders en vaders, die zullen toen ook niet gezien hebben. En er altijd bij geweest zijn, dat nou nog bij God vandaan een zegen was. Want dat hij het allemaal in zijn handen hield. En dat ze die kindertjes aan stukken getrokken, in Gods handen zagen, in de handen van die dierbare koning. Dan kun je niet zien dat beter is, als dat ze ouder worden en die ruiter op het witte paard verachten. Dan kun je dat niet zien. Want dan kun je begrijpen dat de mensen van weedom in elkaar gekrimpt zijn, bij zulke ellende. En dat nou toch God de zaak in handen hield en zei, zo gaat het. Hij laat los, dan komt het rode paard. En het bloed spat aan alle kanten weg. Maar de kerk zong, gij hebt ze in uw fles vergaard. Zijn ze niet op uw rol geschreven? Is er niet een register voor uw aangezicht? Moet eens kijken. Kijk, want wij kunnen niks hebben. Ik ook niet hoor. Want we mogen bidden dat we stil en een gerust leven mogen hebben. Opdat het evangelische loop mag hebben. Maar denk eraan. Dat als God anders doet. Dan verandert er nog niets aan zijn eeuwige liefde en trouw. Want dan is hij nog bezig om zijn kerk alleen te bewaren en te redden. Vandaar zeg je wel eens, je hoeft geen mens te haten, daar loopt het niet over, want we zijn al hatelijk genoeg. Maar de zondaar, als hij het Rijk van Rome ziet waggelen op zijn grondvesten, dan houdt hij niet om. Want dan denkt hij aan het woord en ze zullen de hoer dol maken, de hoer. Die het bloed vergoten heeft van miljoenen heiligen. Want God is het niet vergeten, al vergeten wij het. Dat ze de vloek hebben uitgesproken over diegenen die ze als broeders hadden behoren te erkennen. En naar wie ze hadden dienen te luisteren. Omdat God ze als bogen de pijlen deed afschieten op een verziekte en een versmeurde kerk. Maar toen kwam het rode paard. En het is doorgegaan. En wie zal de tranen en het bloed tellen. En wegen dat gevloeid is. En we kunnen er makkelijk in zijn en zeggen. Nou ja, die mensen hebben de kracht voor gekregen. Die mensen hebben de kracht voor gekregen. Dat kun je makkelijk zeggen. Maar het is niet uit de lucht komen vallen, hoor. In die zin, het hebben ze niet als een tovermiddel in de zak gehad. Ze hebben met de vinger in een kaarsje gezeten om te kijken of dat ze het uit konden houden als ze de andere dag op de brandstapel zouden staan. En als ze het maar net aanraakte, dan trokken ze al terug. Want het ging niet. En we zijn er wel geweest, die zijn halverwege de pijniging, hebben ze gezegd, ik zal herroepen. En die toch later weer teruggebracht zijn door God. Toch weer teruggebracht. Er was er een die zat in de gevangenis, verwond, verminkt in pijn en smart. En de Heere kwam en vroeg, wat wilt gij, zal ik u terugbrengen? Bij uw vrouw, bij uw kindertjes, bij uw gemeente, bij alle die u lief en dierbaar zijn, bij uw kudde. En hij riep in zijn donkere cel, niets, Heer Jezus, dan u alleen. Zie je nou hoe God dat paard in zijn handen houdt, dat witte paard is de baas, die leidt. Die is de baas. En nou al die ellende, die moet medewerken tussen broeders. Van hetzelfde huisgezin, waar de strijd om brandt. Waar het zwaard, het slachtzwaard gaat bewegen. Zoals door de eeuwen heen de kerk door God verwond is. Dat moet nou alles medewerken. Al is het alleen maar om te ervaren voor die armen. Wat heb ik nevens u omhoog, nevens uw lust mij op niets op de aarde. Heer het daar nou voor doet, moet je niet zeggen dat je met alles wat er is, kun je nou niet zeggen, nevens uw lust mij op niets op de aarde, want de mens is een aardworm tot in zijn ingewanden toe. Maar als de Heer je er wil brengen, langs welke weg ook, dan kom je er. En als de Heer dat door de eeuwen heen gedaan heeft, door het slachtmes te laten hanteren, dan is het toch niet enkel en anders dan troost dat hij daardoor zijn kerk heeft toebereid. En heeft thuisgehaald en anderen met zich verzoend. Zo laten we het dan bij deze avond, want wij komen niet aan het einde van dit visioen. En wij gaan daarmee naar huis, hoe donker ooit zijn weg mogen wezen. Zij hebben de aangeboden verlossing niet aangenomen. De verlossing van hun leven op deze aarde. Tot kleine kinderen toe. Ja, wij zouden zeggen kleuters, peuters nog. Die zijn de dood ingegaan. Die waren toebereid. En het leek een zee van ramp en van ellende. Het leek dat de Satan geen ogenblik zou ophouden totdat de laatste zuigeling van dat geslacht, van die door de ruiter verwonde zondaar, zou zijn uitgeroeid. En dan neemt hij niet alleen de vader, maar ook de kinderen. Het leek er veel op. Maar voorop ging de leider, de koning der kerk. Nu zijn alle smarten des doods, ter vervolging vanwege het zwaard, ook ter verachting, ook in deze tijd, waarmee men het misschien niet meer met een kruis en met een zwaard doet, met een slagersmes, letterlijk, maar waarin men het doet met een verheven glimlach en een schouderklopje, dat je nog behoort bij die antieke lui, die over 100 jaar gelukkig uitgestorven zijn, ja. Of de schimpscheuten, zo heel bedektelijk. Och ja, als jij daar nou maar gelukkig mee bent, jongen, doet het dan maar hoor. Dan zal toch God daarin betonen dat waar wij denken, onze kinderen, onze jonge mensen, ze worden toch vergiftigd. Overal. Nee, want het witte paard rijdt door. Het is nog niet aan het einde. Totdat de laatste van de kindertjes ook, die nog geboren zouden worden en behoort tot zijn uitverkoren getroffen is. En dan blijft hij alleen over. Dan zal hij eeuwig geprezen zijn. Amen.